staan, blijf bij de zondaars en de spotters. Maar je vreugde steeds vindt in de wet die God je geeft en die wet bij je draagt dag en nacht. Want zo ben je als een boom geplant aan een rivier die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Zijn blad blijft altijd groen, wat je doet gaat goed, wat je doet gaat goed.
Mijn schoon van huis weer, zie mijn offer in mijn berouw. Wees genadig van God, heb het mij toch geduld. Wees barmhartig, ik blijf op u trouw. Laat mij weer juichen, weer dansen in u. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mijn witte zonsneer, laat mij rijpen op de straat. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Sterk door uw geest, schep een zuiver hart diep in mij. Laat mij dicht bij u zijn, u alleen Heer geweest. Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Verwacht ik altijd weer zijn heil op hem. hem toch kan ik bouwen. Ik wankel niet, want hij staat vast. Mijn toevlucht als het water was. Mijn rots, mijn enige vertrouwen. Wees stil, mijn ziel, tot God u heer. Hij me schenkt mij altijd weer. Zijn heil op hem toch kan ik bouwen. Wankel dan niet, want hij staat vast. Hij is ook als het onheil wast. Mijn rots, mijn enige vertrouwen. Mijn naam rust in de schuilplaats Gods. O volk uw God, laat u niet vallen. Als je voor hem je hart uitstort, vertrouw dat je gezegend wordt. Als je voor hem je hart uitstort, vertrouw dat je gezegen wordt. God is een schuilplaats voor ons allen.
Stop. Goedemorgen. Deze dienst wordt voorgegaan door onze eigen predikant Jan Rozemuller. In deze dienst vieren we samen het heilige avondmaal, de maaltijd waarin onze Heer Jezus Christus zich aan ons geeft in brood en wijn. Van harte nodigen wij uit voor deze maaltijd. Wanneer je Jezus Christus van harte lief hebt en in je eigen gemeente bent toegelaten door geloofsbelijdenis. Er is deze week op dinsdag 6 oktober om 7:45 een vergadering van het coronateam en moderamen. Voorafgaand aan de moderamenvergadering komt het coronateam bij elkaar. En wanneer de huidige richtlijnen van de RIVM aanleiding geven tot wijziging met betrekking tot onze samenkomst, dan worden die hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. Vandaag is het startzondag van ons kerkelijke seizoen. Vanochtend kunt u na de dienst een puzzeltocht fietsend of met de auto afleggen. En onderweg is het mogelijk om te stoppen bij een aantal rustpunten. U heeft hiervoor over meer informatie via de mail of via de app gekregen. En we willen iedereen alvast hartelijk bedanken die mee heeft geholpen om dit te organiseren. Ook gestart zijn weer de kleine jeugdvereniging vorige week. En vanavond start de jeugdvereniging. Ook mag u vandaag wat teruggeven van wat u gekregen heeft van God. Dat kan in de collecte die tijdens deze dienst gehouden wordt. Deze is vanochtend bestemd voor de diaconie. De kerkenraad wenst u een gezegende eerdienst.
Goedemorgen allemaal. Broers en zussen hier in de kerk, broers en zussen die thuis meekijken, meeluisteren. We zullen in ons eerste lied God loven. U loof ik Heer met hart en ziel. Psalm 138 vers 1 en vers 4 zingen we zo. We gaan nu eerst met elkaar onze afhankelijkheid van God belijden en mogen zijn zegengroet ontvangen. En zullen we hier in de kerk daarbij gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer, onze God die de hemel en de aarde heeft gemaakt en voor alles blijft zorgen en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. zullen samen gaan bidden. We zullen vanmorgen in het bijzonder bidden voor Brecht en Benny Penninga. De oudste broer van Brecht is overleden, Hendrik Poortinga. Gisteren is ook al de begrafenis geweest. En we zullen Benny en Brecht en de kinderen aan de Heere opdragen. Zullen wij samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. In dit gebouw, thuis, hoe we ook met elkaar verbonden zijn. En dat we deze startzondag met elkaar mogen hebben, daar danken we u voor. Het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Een vreemd seizoen, met nogal wat beperkingen. Het is nu niet zo gemakkelijk om een kerkelijk seizoen te hebben en vorm te geven, maar het kan toch. Vooral omdat u er bent, nog steeds, onze God. U zult er altijd zijn met uw trouw en liefde. En omdat de Heere Jezus er is, onze redder, op wie we altijd mogen bouwen, van wie onze redding afhangt, maar die ons ook graag redden wil. En omdat de Heilige Geest er nog steeds is, in ons hart, het hart van ons allemaal, om ons geloof te versterken en ons samen te binden. Daarom is er alle reden om een nieuw kerkelijk seizoen toch met elkaar in te gaan. En Heere God, wilt u ons zegenen. Deze zondag en ook in dit nieuwe seizoen. Geef dat we mogen worden opgebouwd in ons geloof. Mogen groeien in liefde. Liefde voor u. Liefde voor elkaar. Liefde voor mensen om ons heen. Geef dat we met liefde ons ook weer inzetten met onze gaven. Heere, geef dat door uw geest. Dank u wel dat we op deze startzondag ook het avondmaal kunnen vieren. Zo brengt u ons bij de kern van ons geloof. Verlost worden we door de Heer Jezus van al onze zonden. Geef dat de viering van het avondmaal ons geloof ook weer versterkt, dat het ons bemoedigt. We zullen ook stilstaan bij ons jaarthema van dit seizoen, in deze dienst. Dat is dat we mogen leven met de Bijbel, leven met uw woord. En ja, geef dat we inderdaad steeds beter dat leren, leven met u en dus ook met de Bijbel. En zegen ons als we uit de Bijbel weer gaan lezen en erover nadenken. Werk dan met de geest in ons hart. Dank u wel dat we vandaag ook allemaal dingen mogen doen als gemeente. Dat er een puzzeltocht is. Dat de jongeren een start van het verenigingsseizoen hebben vanavond. Wilt u het allemaal zegenen en geef dat het opbouwend mag zijn. We bidden voor elkaar. U kent ons. En help ons bij alles waar we mee bezig zijn, wat ons bezighoudt. We bidden u voor gemeenteleden ook die de band met u dreigen kwijt te raken. Of sommigen zijn dat misschien al kwijtgeraakt. En Heere God, we dragen hen ook aan u op. Wilt u hen niet loslaten? Geef dat zij toch u weer gaan zoeken of weer meer gaan zoeken. U bent de God die mensen in het hart kunt raken en we bidden u, wilt u dat ook geven voor hen die afdwalen? We bidden u voor hen die verdriet hebben en zo in het bijzonder voor Brecht en Benny Penninga en hun kinderen. Hendrik Poortinga, de oudste broer van Brecht, zwager van Benny, oom van de kinderen, is overleden. U weet van het verdriet dat er daardoor is. Dank u wel dat daarin ook troost mag zijn vanwege uw belofte. Dat u zegt dat wie door u is uitgekozen, ook door de Heere Jezus echt is gered en eeuwig leven heeft. Wilt u zo die troost geven aan Brecht en Benny en hun kinderen, aan de vrouw, kinderen en kleinkinderen van Hendrik Poortinga, ontfermt u zich over hen, troost hen in uw liefde. We bidden voor alle gemeenteleden die geliefden missen die hier niet meer op aarde zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo ons leven en het leven van elkaar telkens in uw hand mogen leggen. En weten dat u dan daarin voor ons zorgt. U bent onze trouwe vader. Zegen ons in deze dienst. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Ja, dan wil ik even iets voor de kinderen vertellen in een kindermoment. Daarvoor moet ik even iets pakken. Ik heb wat slingers meegenomen. Ik ga hem niet omhangen, maar slingers en ballonnen. Of één ballon. Want wij hebben vandaag feest. Het is avondmaal. En toch, als wij avondmaal vieren, hangen wij niet allemaal slingers op in de kerk. En we hangen niet allemaal ballonnen op. En we gaan niet met vlaggetjes zo uit. Oh, het is feest. Hè, dat doe je wel als je jarig bent. Of als er een ander feest is. Maar dat doen we niet als we avondmaal vieren. Waarom eigenlijk niet? Waarom gaan we niet allemaal slingers ophangen? Want yes, het is avondmaal. Nou, als we nadenken over wat het avondmaal betekent, dan denk je misschien van, ja, misschien past dat ook niet helemaal bij het avondmaal. Zo, allemaal slingers en vlaggetjes en zo. He, want avondmaal, dan denken wij aan de Heer Jezus aan het kruis. He, dit is het brood. Dan denken we aan het lichaam van de Heer Jezus. Dat het lichaam van de Heer Jezus voor ons aan het kruis heeft gehangen. En dit is de beker met wijn of druivensap. En dan denken we aan het bloed van de Heer Jezus. Dat aan het kruis het bloed van de Heer Jezus vloeide. En als je daarover nadenkt, dan ga je niet meteen denken aan vlaggetjes en ballonnen en slingers. En toch is het wel feest. Want doordat de Heer Jezus dat heeft gedaan, worden wij verlost van onze zonden. Krijgen wij vergeving van onze zonden. Is God niet meer steeds boos op ons, maar zegt God, ik hou van jou, omdat de Heer Jezus dat heeft gedaan, hou ik van jou en zorg ik voor jou en ben ik er voor jou. En als je zelfs al door de dood heen zorg ik nog voor je, krijg je eeuwig leven, maar ook hier op aarde zorg ik voor je. Dat is feest. De Heer Jezus, doordat hij aan het kruis hing, heeft dat voor ons mogelijk gemaakt. En dat vieren we met het avondmaal. Niet met slingers en vlaggetjes, joepie, wat is het een leuk feest, maar wel een feest om blij te zijn. Dat Heer Jezus ons zo heeft verlost. En die blijdschap, dat mogen we toch beleven als we samen het avondmaal vieren. Nou, dat wou ik jullie even vertellen over het avondmaal. En we gaan met elkaar nu uit de Bijbel lezen, een gedeelte uit het Oude Testament. En ik vind dat een heel heftig verhaal. En ik denk jullie ook wel als we het gaan lezen. En een verhaal waarvan je zegt, van als je dat leest, van waarom staat dit in vredesnaam in de Bijbel? Het is bloederig, het is heftig, het roept weerstand op, weerzin op. En waar ik met jullie over na wil denken in deze dienst is, waarom staat zo'n verhaal nou toch in de Bijbel en wat heb je daar nou toch nog aan? Het thema voor dit jaar is leven met de Bijbel. Nou, dat is ook nadenken over de vraag van wat moet je met zulke moeilijke verhalen? Nou, we gaan dat verhaal eerst met elkaar lezen. En voor mij roept dat alleen een gevoel op van, ja, je wordt er klein van. En daarom zullen we daarna het lied gaan zingen of daarna gaan luisteren. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor uw gezang 157. Maar eerst lezen we 2 Samuel 21 vers 1 tot 14.
Het lot van de nakomelingen van Saul. Tijdens de regering van David heerste er eens 3 jaar achtereen hongersnood. David wendde zich tot de Heer en de Heer antwoordde, het komt door Saul en zijn moordenaarsbende, omdat hij de Gibeonieten heeft gedood. De Gibeonieten namelijk behoorden niet tot het volk van Israël. Het waren overlevenden van de Amorieten en de Israëlieten hadden hun gezworen dat ze hen met rust zouden laten. Maar Saul had in zijn ijver voor Israël en Juda geprobeerd hen uit te roeien. David liet de Gibeonieten bij zich komen en vroeg hen, wat kan ik doen om het onrecht goed te maken dat u is aangedaan, zodat de vloek die er wegens u op Gods eiland rust ongedaan wordt gemaakt? De Gibeonieten antwoordden, we willen geen recht doen gelden op het goud en zilver van Saul en zijn familie en we hebben het recht niet om iemand uit Israël te doden. De koning zei, wat u ook vraagt, ik zal het u toestaan. De man die ons heeft willen verdelgen en plannen heeft beraamd om ons uit heel Israël weg te vagen, antwoordde ze, leven 7 van zijn mannelijke nakomelingen aan ons uit, dan zullen wij die in Sauls woonplaats Gibea terechtstellen en ophangen ten overstaan van de Heer, die ooit Saul had uitverkozen. Goed, zei de koning. Hij spaarde echter de zoon van Sauls, Jonathan, Mephibozet, vanwege de eed die David en Jonathan elkaar bij de Heer gezworen hadden. Daarom nam hij Armoni en Mephibozet, de twee zonen die Saul had gekregen bij Rispa, de dochter van Aja, en de vijf zonen die Sauls dochter Merab had gekregen van Adriel, de zoon van Barzillai uit Megola. Hij leverde hen uit aan de Gibeonieten, die hem boven op de berg ophingen ten overstaan van de Heer. Ze werden alle zeven tegelijk ter dood gebracht, in het begin van de oogsttijd, in de tijd van de gerstenoogst. Rispa, de bijvrouw van Saul, spreidde een kleed op de rotsen en bleef daar van het begin van de oogsttijd totdat de eerste herfstregens vielen om overdag de aasvogels van de lijken te verjagen en 's nachts de wilde dieren. Toen David hoorde wat Rispa had gedaan, liet hij het gebeente van Saul en diens zoon Jonathan weghalen bij de burgers van Jabes in Gilead. Die hadden immers heimelijk de lijken geborgen van Saul en Jonathan, die na de slag van Gilboa door de Filistijnen waren opgehangen op het plein van Bethzan. Hij liet hun gebeente overbrengen naar Sela in Benjamin en begroef hen samen met de lijken van de gehangenen in het graf van Sauls vader Kis. Alles gebeurde zoals de koning het beval. En God liet zich ten gunste van het volk, van het land, vermurwen.
Leven met de Bijbel, dat is het jaarthema dat we als kerkraad voor dit seizoen hebben vastgesteld. Leven met de Bijbel, dat is nog weer iets anders dan lezen, het lezen van de Bijbel. De Bijbel is niet een boek alleen om af en toe eens uit te lezen, dat natuurlijk ook, maar een boek om bij te leven, om mee te leven. De Bijbel, zou je kunnen zeggen, is de manier waarop God invloed uitoefent op ons leven. God neemt ons leven in beslag en gebruikt daarvoor de Bijbel. Dus als wij leven met de Bijbel, laten we ons leven in beslag nemen door de Heere God. En ja, als we weinig met de Bijbel bezig zijn, zullen we ons ook weinig in beslag laten nemen door de Heere God. Dus is het heel logisch om dan veel met de Bijbel bezig te zijn. En toch is dat in de praktijk nog helemaal niet zo heel gemakkelijk. Want de Bijbel is niet een heel makkelijk boek om te lezen. En het is veel makkelijker om allemaal andere dingen te doen. Een film te kijken, een serie te kijken. Nou, van alles en nog wat veel makkelijker is. Dus Bijbel lezen kost moeite. Dat doe je niet heel gemakkelijk. En als met dit jaarthema willen we dus elkaar eigenlijk stimuleren om dat wel te doen. Om te leven met de Bijbel. Zodat op die manier God beslag legt op ons leven. En ja, dan staan we dus stil met elkaar bij een heel moeilijk Bijbelgedeelte. Ook wel een beetje expres heb ik dat uitgekozen. Omdat dat misschien ook het wel moeilijk maakt om met de Bijbel bezig te gaan. Dat er zoveel verhalen, zeker ook in het Oude Testament, instaan. Dat je denkt van, wat moet je daar nou toch mee? Dat is toch erg? Dat is toch eigenlijk gruwelijk wat hier wordt beschreven? Waar gaat dit verhaal over? We hebben het gelezen. Kort gezegd gaat het erom. 7 mensen worden opgehangen vanwege de schuld van hun vader of opa. Ze konden er zelf niks aan doen, het was niet hun fout, maar zij moeten daarom opgehangen worden, geëxecuteerd. En ja, als je dat leest, dan denk je, wordt daar nou mijn geloof door opgebouwd? Je zou zeggen, dan wordt je geloof eerder van afgebroken, toch? Van dat soort heftige verhalen. En toch wil ik proberen wat handvatten te geven om ook iets met zo'n verhaal te kunnen. We gaan eerst het Bijbelgedeelte lezen en daarna geef ik daar wat handvatten bij. 3 jaar lang is er hongersnood in Israël. Er valt geen regen, er groeit dus niks, wordt niet geoogst, er is geen eten. En in de tijd van het Oude Testament waren mensen dan gewend om de vraag te stellen, en dat is op zich heel mooi, waarom gebeurt dit? Waarom laat de Heere dit gebeuren? Wat wil hij ons laten weten? Een vraag die eigenlijk in deze tijd onder christenen toch ook wel wordt gesteld in de crisis waarin we leven. Waarom gebeurt dit? En niet dat we er een kant-en-klaar antwoord op krijgen, maar je gaat het je wel voorstellen. Nou, in de tijd van die hongersnood deden ze dat ook en David kreeg wel een rechtstreeks antwoord. Hoe, dat staat er niet bij, of een profeet hem dat heeft verteld, of dat God hem dat op een of andere manier heeft ingegeven. Maar David komt erachter waarom die hongersnood er is. Namelijk, Saul, zijn voorganger als koning, die heeft iets gedaan, iets ergs gedaan, wat nog steeds niet is rechtgezet. Hij heeft namelijk de Gibeonieten gedood. En dat verhaal van de Gibeonieten, dat kent u, dat kennen de jongens en meisjes denk ik ook wel, dat is bij Jozua. Ja, Jozua moet het beloofde land innemen en moet daarvoor de mensen die daar wonen, de volken die daar wonen, verslaan. En dan zijn daar de Gibeonieten, die wonen ook vlak bij Israël eigenlijk in het beloofde land, maar die doen net of ze van heel ver komen. Dus een groep van die Gibeonieten komt bij Jozua en ze hebben allemaal versleten kleren aan, ze hebben versleten schoenen aan, ze hebben oud brood bij zich, ze zijn helemaal vies en stoffig, ze doen net of ze een hele lange reis hebben gemaakt, terwijl ze eigenlijk vlakbij wonen. Maar ze denken, ja, als Jozua denkt dat wij van ver komen, gaat hij ons niet allemaal doden. En dan proberen ze een verbond met Jozua te sluiten en die trapt daarin. Dus dan wordt een verbond gesloten en een eed zelfs gezworen dat Jozua zegt, ik zal jullie levens sparen van jullie de Gibeonieten. Nou, dat was onder Jozua gebeurd en Saul, die had uiteindelijk die eed gebroken en die heeft toch de Gibeonieten gedood. In zijn ijver staat er hier. Dus zijn ijver namelijk om goed op Israël te passen en het te beschermen tegen vijanden. En Saul was waarschijnlijk bang dat die Gibeonieten zich bij de vijanden zou gaan aansluiten en zouden gaan meevechten. En hij denkt, weet je wat, ik dood die mensen gewoon, dan zijn die in ieder geval geen bedreiging meer. En daarmee schond hij dus die eed die door Jozua was afgelegd. En daarom is het dus zo dat God dat laat gebeuren, dat God die hongersnood daar laat plaatsvinden. En de Heere, die is dat dus blijkbaar niet vergeten. Je zou kunnen zeggen van, nou, dat is al zo lang gebeurd, waarom maakt de Heere zich daar nog steeds druk over? En daar zou ik twee dingen van willen zeggen. In de eerste plaats, er is echt onrecht gebeurd aan dat volk. Er is een volk, zeg maar, uitgemoord, terwijl dat niet had mogen gebeuren. En onrecht, dat blijft ook voelen als onrecht. Dat is in onze tijd ook nog wel zo. Hè? Als er ergens mensen, een volk is uitgemoord, voelt het nog steeds als onrecht. Daar zitten de nakomelingen nog mee. Nou, dat aan de ene kant. En de andere kant, de Heere God is een rechtvaardig God die ook opkomt tegen het onrecht. En omdat God de God is die onrecht recht zet, laat hij het toch niet zomaar passeren. Hij doet er wel wat aan, door die hongersnood. En David komt dus achter wat de oorzaak is, maar hoe moet hij daar nou op reageren? En hij besluit om maar gewoon aan de Gibeonieten te vragen, van nou, wat willen jullie dan dat er gebeurt? Hoe kan er recht worden gedaan? En de Gibeonieten maken meteen duidelijk dat ze bloed willen zien. En ze zeggen, we hoeven geen zilver of goud, geen geld. Nee, er moet recht gedaan worden doordat er bloed vloeit. Maar wij hebben dat recht zelf niet. En David zegt, oké, maar wat wil je dan? Nou, wij willen dat er 7 nakomelingen van Saul aan ons worden uitgeleverd, zodat wij hen kunnen executeren, kunnen ombrengen. En dat gebeurt. 2 zonen van Rispa, de bijvrouw van Saul, worden aan hen meegegeven. En 5 zonen van Merab, de dochter van Saul, worden ook meegegeven. Dus 2 zoons en 5 kleinzoons van Saul moeten mee. En die worden opgehangen op een heuvel door de Gibeonieten. Opgehangen, allemaal naast elkaar. En er staat opgehangen ten overstaan van de Heer. Met goedkeuring van God lijkt hier te staan. Zou God dit goed vinden? Het lijkt erop. En het is moeilijk, want het lijkt eigenlijk niet rechtvaardig. Ja, wel dat het wordt rechtgezet, maar deze mensen die worden opgehangen, die zijn daar toch niet schuldig aan. Dat geldt voor hun voorvader, voor Saul. En toch, er moest ook iets rechtgezet worden, dat ook wel weer, nou eigenlijk blijven wij hier een beetje mee in onze maag zitten. Ik tenminste wel. We gaan verder kijken naar het verhaal eerst, voordat ik er meer over zeg. Trouwens, tussen 2 haakjes, opvallend is ook een detail dat Mephibozeth, de zoon van Jonathan, niet wordt gedood, omdat David had aan Jonathan zijn vriend beloofd, hè, dat zijn nakomelingen altijd zouden worden gespaard. Maar die andere 7 worden opgehangen en dan hangen daar hun lijken. En je kunt je wel voorstellen wat er gebeurt met lijken als die blijven hangen, want ze bleven daar hangen. En dan komen daar roofvogels op af, dan komen daar wilde dieren op af en die lijken worden op die manier opgepeuzeld, zeg maar. Maar kijk wat er gebeurt. De moeder van die twee zonen van Saul, Rispa, die gaat daar naartoe en die jaagt alle vogels weg en die jaagt alle wilde dieren weg, zodat die lijken in ieder geval ongeschonden blijven. Ze neemt een kleed mee en die spreidt ze daaruit, daarbij die 7 galgen, of het lijkt hier 7 kruisen te zijn, maar het zijn waarschijnlijk galgen geweest. Daar past ze dus op en ze jaagt elke keer de vogels en de wilde dieren weg. En dat heeft ze heel lang gedaan, want er staat vanaf het begin van de oogst, en het begin van de oogst, de gerstenoogst was dat, was in maart, april, tot aan de vroege herfstregens heeft ze dat gedaan. Steeds die vogels en die wilde dieren weggejaagd. Dus ze heeft ook bijna niet geslapen, hè, want 's nachts moest ze ook de wilde dieren wegjagen. Dus dat is een enorme inspanning geweest voor die vrouw. Ze deed het. En uiteindelijk komt ook koning David daarachter, wat deze vrouw al die maanden daar heeft gedaan. En het zet David aan het nadenken en het schudt hem wakker en hij denkt ineens, ja, maar dit is niet goed wat hier gebeurt. Dat die lichamen hier nog steeds hangen en dan denkt hij meteen ook aan de lichamen van Saul en Jonathan. Die hebben ook nog steeds niet een fatsoenlijke begrafenis gekregen. En daar zorgt hij dan toch uiteindelijk voor dat de lichamen van Saul en Jonathan en ook van deze 7 mensen, dat die eervol uiteindelijk worden begraven, voor zover dat in deze omstandigheden eervol kan. Eigenlijk had dat direct gemoeten, hè? De Heere God heeft in een wet gezegd, als iemand aan een paal wordt gehangen voor straf, dan moet hij wel voor zonsondergang moet zijn lichaam worden begraven. Hij mag daar niet blijven hangen. Dat had God gezegd. David had zich daar niet aan gehouden, de Gibeonieten hadden zich daar niet aan gehouden. Uiteindelijk dan toch nog een begrafenis. En als die begrafenis heeft plaatsgevonden, komt er een eind aan de hongersnood, gaat er regen vallen. Blijkbaar is ergens het onrecht op die manier weggenomen. Dat is het verhaal. En nu de vraag, wat moeten wij nou toch met zo'n geschiedenis? En het lezen van zo'n geschiedenis maakt bijbellezen nou niet meteen tot een fijne bezigheid, toch? En stel dat je voordat je denkt van, nou, ik zit een beetje in de put, en dan wil ik eens een keer een verhaal lezen waardoor ik bemoedigd word, en stel je slaat dit op en je gaat dit lezen, nou, je zit nog verder in de put. Hè, wat moet je daar nou toch eigenlijk mee? En toch geloof ik dat dit verhaal bemoedigend kan zijn, en dat het dat kan zijn als je het bekijkt vanuit Christus. En dat geldt voor veel meer verhalen uit het Oude Testament. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk geldt het voor het hele Oude Testament. Dat het vervuld wordt in Christus. Dat het betekenis krijgt uiteindelijk door Christus. En niet dat je dat altijd heel geforceerd dan moet bedenken van hoe slaat dit nou weer op Christus. Maar heel vaak kun je het wel zien en liggen er wel heel mooie lijnen waardoor je toch ook getroost kan worden door zo'n verhaal. En aan deze geschiedenis wil ik dan de vraag stellen, als je het leest vanuit Christus, wat heeft het je dan te zeggen? Nou, een aantal punten. Het eerste, je ziet daar die heuvel met die 7 galgen. En dat doet toch denken aan die heuvel met die 3 kruisen en in het midden het kruis van de Heer Jezus. Golgotha. En er is hier ook sprake van verzoening. Hè. Er was daar sprake van verzoening vanwege die zonde van Saul, maar aan het kruis van Christus is verzoening vanwege de zonde van ons allemaal, die daar wordt verzoend. Dat zullen we straks bij het avondmaal vieren. Denk eraan dat Jezus zijn lichaam en bloed heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Andere overeenkomst is, die lichamen, zei ik net, hadden daar nooit zo lang mogen blijven hangen, moesten al voor zonsondergang eraf gehaald worden en begraven. Dat is wat gebeurd is met het lichaam van de Heer Jezus. Dat werd van het kruis gehaald voor zonsondergang en begraven. Ook omdat het Pesachfeest er aankwam. Als je dit verhaal leest uit het Oude Testament, is een andere parallel wel, dat Rispa, die moeder, toch eigenlijk wel doet denken aan Maria, die andere moeder, de moeder van Jezus. He, zoals Rispa waakt bij de lichamen van haar zoons, zo waakt Maria bij haar zoon als die aan het kruis hangt. En zoals er door het hart van Rispa een zwaard is gegaan, zo ging er een zwaard door het hart van Maria. Wat we kunnen leren uit die Oud-Testamentische geschiedenis is ook dat God rechtvaardig is en wil dat zonde wordt bestraft. Dat niet maar blijft hangen als onrecht waar nooit wat mee gebeurt. En dat is niet omdat God bloeddorstig is, maar wel omdat God rechtvaardig is. God is een rechtvaardig God en hij kan niet een loopje nemen met zijn eigen rechtvaardigheid. Dus er moet genoegdoening zijn als er onrecht is, als er zonde is. En hij doet dat niet door ons bloed te laten vloeien of van onze nakomelingen of wat dan ook, maar het bloed van zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus. Dus het bloed van die mens daar in het Oude Testament op die berg, dat verwijst ergens al naar het bloed van de Heer Jezus op Golgotha. En het is vooral die vrouw Rispa die met haar gedrag eigenlijk hier ook al roept om genade. Dit is zo hard, dit is zo wreed en het blijft ook zo wreed. Moet dit nou? Is er niet een andere mogelijkheid? Kan het niet anders? En de enige andere mogelijkheid dan is alleen nog maar dat die lichamen uiteindelijk een eervolle begrafenis krijgen. Maar het roept toch eigenlijk om een andere manier. Dat die hele houding van Rispa, die daar maar volhoudt en de dieren wegjaagt, kan het niet anders. En die genade die daar een beetje doorbreekt, de lichamen worden eervol begraven, breekt helemaal door in het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus komt, als Hij voor ons lijdt en sterft en opstaat uit de dood. Wat we hier ook leren is dat God de zonde hoog opneemt. Dat is nog steeds zo. Ook al hoeven wij niet zelf voor onze zonde te boeten, maar we leren wel ook uit dit verhaal dat Gods zonde serieus blijft nemen. Dat erg is en blijft. Zo erg is en blijft dat de Heer Jezus daarvoor aan het kruis is gegaan. En daarom blijft het belangrijk dat wij onze zonden voor God beleiden. Er is nog steeds verzoening nodig voor jouw zonden, voor mijn zonden. En daarom moet het ook een vast onderdeel zijn van je dagelijkse leven met God. Dat je je zonde aan God beleidt. Dat je zegt, Heere God, dit is er weer fout gegaan. Dit is weer zonde geweest in mijn leven. Wilt u dat weer wegdoen door het bloed van de Heere Jezus? En daarvoor heeft God alles over gehad, zijn zoon over gehad. Neem dan ook die zonde serieus door het steeds te beleiden. En zoek je redding dan weer bij de Heere Jezus. En dat mogen we in het bijzonder vandaag doen, nu we het avondmaal hier vieren. We zoeken onze redding bij het kruis van Christus. We realiseren ons hoezeer we dat kruis en hoezeer we de Heere Jezus nodig hebben vanwege onze zonde. En we pakken dankbaar die redding vast. Dat doen we door het geloof. Het geloof is de manier waarop we de redding weer vast mogen pakken, ook vandaag. En zo gaat dat moeilijke verhaal uit het Oude Testament toch ook vandaag weer spreken. En ik besef dat ik niet alle plooien heb glad gestreken uit dit moeilijke verhaal. Want het blijft moeilijk dat die 7 mannen werden gedood voor die zonde van Saul. Net zo goed als het moeilijk blijft dat de Heer Jezus werd gedood voor de zonde van ons, zelf helemaal onschuldig. De scherpe randen, ze blijven. Maar onder die scherpe randen voel je toch, zie je toch de liefde van het hart van God. Hij gaf zijn zoon omdat hij jou en mij zo lief heeft. En ik hoop dat dat vandaag weer gebeurt, dat je onder de indruk bent van de liefde van God. De liefde van die moeder Rispa is al bijzonder indrukwekkend. Ze had er alles voor over dat de lichamen van de zonen niet werden opgegeten en joeg altijd maar die beesten weg. De liefde van God gaat nog veel en veel dieper. Hij wil niet ons bloed zien. Hij wil niet onze ondergang. Hij wil ons redden, omarmen, troosten, bemoedigen, voor eeuwig gelukkig maken. En daarvoor gaf hij het liefste dat hij had. Amen. Zullen we gaan zingen uit het liedboek Gezang 189, vers 1, 2 en 4. Ja, wij zullen zometeen het avondmaal samen vieren. Ik wil nog enkele woorden wijden aan de betekenis van het avondmaal. We zullen door het avondmaal de dood van de Heer verkondigen. De instelling van het avondmaal wordt zo beschreven in het evangelie. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten, tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed heeft gegeven. In zijn grote liefde voor ons heeft hij zichzelf geofferd. Ja, het is een bloedig verhaal. Ook dat verhaal van de kruisiging is een bloedig verhaal. Maar vooral een verhaal van de liefde van God, zijn liefde voor ons. Door Jezus' kruisdood kunnen we een nieuw leven leiden. En de dood heeft geen macht meer over ons. Bij het avondmaal zijn we blij, het is feest, maar we schamen ons ook vanwege onze zonden. En we zijn dankbaar dat God in zijn liefde alles goed maakt. Het avondmaal bepaalt ons er ook bij dat wij hier in de kerk, thuis, bij elkaar horen. We zijn een eenheid. En ik hoop dat we dat nu aan het avondmaal ook weer mogen beleven. Ook al zijn we niet op deze plek samen. De Geest, de Heilige Geest, maakt ons één in Jezus Christus. Als we avondmaal vieren, kijken we vooruit naar de terugkomst van de Heer Jezus. En we proeven alvast iets van het feest waarnaar we onderweg zijn. Het avondmaal is een bemoediging voor iedereen die moeilijke dingen meemaakt en veel verdriet heeft. God belooft ons dat hij alle tranen van onze ogen zal wissen, aan alle gebrokenheid en nood een eind maken zal. Laten we nu samen bidden. Heere God, liefdevolle Vader, zo vieren we het avondmaal vanmorgen in de kerk of thuis. En we doen dat met verwachting. We rekenen erop dat u door de Heilige Geest uw liefde weer bij ons wil laten binnenkomen. En we rekenen erop dat u onze eenheid met u en met elkaar versterken wilt. En daarom bidden wij, stuur uw Heilige Geest naar ons toe, zodat we worden gevoed met Jezus Christus, het brood uit de hemel. We kijken er naar uit dat hij terugkomt. Bemoedig ons met deze viering en verhoort u ons gebed in Jezus' naam. Amen. Voordat we tot de viering overgaan, luisteren naar het lied van Sela aan uw tafel.
Verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u neer.
Ja, als we het avondmaal vieren, dan moeten we niet alleen maar kijken naar deze tekens, brood en wijn, maar dan mogen we onze harten met onze huiden omhoog en kijken naar de Heer Jezus die in de hemel is, die daar voor ons pleit, maar die ook hier gastheer is als wij het avondmaal vieren of als je thuis het avondmaal meeviert. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven om al onze zonden helemaal te verzoenen. En we mogen nu het brood ook nemen wat voor ons staat. De beker met wijn waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink er allemaal uit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen. Ja, nu we zo het avondmaal hebben mogen vieren, dan willen we God daar ook voor danken. Zullen we naar de Heere gaan in ons dankgebed. Heere God, onze Vader, dank u wel dat we zo de maaltijd van onze Heere Jezus weer mochten vieren. En u maakt ons er zeker van dat we door de Heere Jezus vergeving van zonde hebben. Eeuwig leven hebben. Daar was zijn offer voor nodig. U schrok daar niet voor terug. Onbegrijpelijke liefde. We danken u ervoor uit de grond van ons hart. En wij bidden u, laat ons door de Heilige Geest groeien in ons geloof. Geef ons kracht om tegen de zonde te vechten, weerstand te bieden aan verleidingen. En doe ons uitzien naar de dag van de Heer Jezus. Wilt u al uw beloften vervullen. Dit bidden we u in Jezus' naam. Amen. Laten we nu het lied Dank, dank nu allen God zingen of daarnaar luisteren. Dat is liedboekgezang 704. Ja, dan is het nu het moment voor de collecte. En tijdens de collecte zal er ook luistermuziek zijn. Dat gaat eigenlijk een beetje door op wat we net hebben gezongen of beluisterd. Dank, dank nu allen God. Dat wordt nu gespeeld, gezongen in een bewerking van Felix Mendelssohn. Nun danket alle God. Dat was niet Mendelssohn, maar nu ik ineens kijk, zie ik ook dat ik niet de goede link heb doorgestuurd. Maar hij is heel mooi, dus op YouTube kan u hem allemaal vinden. Oké, ons laatste lied, dat is Psalm 86 van de Psalm Project. Dat is het laatste lied en laten we daarbij voor zover mogelijk gaan staan. We mogen nog de zegen van onze God ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.
verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Boven alle namen, hoogste Heer.
Waar is je vriend?